We zijn bij een thema gekomen waar het uiteindelijk in ons leven om gaat, om heiligmaking. En we gaan twee gedeelten lezen ter inleiding. En ik lees altijd graag wat uit het Oude Testament, uit het Eerste Testament en een stukje uit het Tweede, het Nieuwe Testament. Genesis 1. Genesis 1. We lezen vers 26 en vers 27. Daar staat het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Tot zover dit gedeelte. Dan naar de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Romeinen 8. We gaan vanavond met elkaar heel veel teksten gewoon lezen. Het is bijzonder, vind ik altijd, van Bijbelstudie dat je moet alleen even weten waar het staat, maar de Bijbel zegt al die dingen gewoon. Dus dat hoef ik niet te verzinnen. Het staat gewoon allemaal geschreven. En de Heilige Geest heeft daartoe geïnspireerd. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat is overigens opmerkelijk, hè, wat hier staat. Hier staat dat Jezus de eerstgeborene is. Voor Pinksteren was hij de enig geborene. En na Pinksteren is hij de eerstgeborene. Daar moet je maar even over nadenken, maar dat is heel mooi. Vers 30. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover deze twee gedeelten. En ik zou zeggen, hou je Bijbel in de aanslag. Want we gaan nog meer gedeelten bekijken. We zijn toegekomen aan de studie over heiligmaking. En heiligheid, heilig zijn, is een karaktereigenschap van God. Dus als je je afvraagt waarom moeten we ons bezighouden met heiligmaking, nou, de God die wij dienen, die is heilig. En van daaruit roept hij er ons ook toe op. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is het verlangen van God. En in het Oude Testament lezen we al dat God altijd mensen afzondert. Hij heeft het volk Israël uitverkoren. Hij heeft dat volk apart gezet, want dat is eigenlijk heiligmaking, apart gezet worden. En hij wilde te midden van dat volk wonen en met zijn heerlijkheid aanwezig zijn. En dat volk is tot op de dag van vandaag uitverkoren. Dat is Gods volk en wij behoren tot de gemeente. En ook vandaag wil hij die gemeente apart zetten, heiligen, afzonderen, te midden van een onheilige wereld. En waarom wil hij dat? Nou, hetzelfde als in het Oude Testament. Hij wil zichzelf verheerlijken. Hij wil zijn heerlijkheid te midden van zijn gemeente zichtbaar maken. De heerlijkheid van God zichtbaar laten worden naar de wereld om ons heen. En dan is het belangrijk dat wij zoutend zout zijn. En dat wij licht der aarde zijn. Dat wij heilig voor God leven. En ik heb al op veel plekken gesproken. En ik merk altijd dat het kramp oplevert als je gaat spreken over heiligmaking. Dan worden mensen altijd een beetje krampachtig. Dan is het niet meer wees krachtig in de Here, maar dan lijkt het alsof er staat word krampachtig in de Here. En dat is heel erg jammer en ik hoop daar vanavond juist dat accent te gaan verleggen. Maar dat je blij wordt van de oproep die er in de Bijbel staat. Word krachtig in de Here. Want hoe komt het nou dat als het over heiligmaking gaat, als het over een heilig leven gaat, dat mensen in de kramp schieten? Hoe komt dat? En ik herken het uit mijn eigen leven. Dat je, toen je net tot geloof kwam, vanuit een positief verlangen wilde je heilig voor God leven. En je raakte teleurgesteld in jezelf. En misschien ook wel in mensen om je heen. Maar teleurstelling. En dat leidt dan vervolgens tot een krampachtig geestelijk leven. En ik denk dat daar twee belangrijke oorzaken voor zijn. In de eerste plaats dat mensen niet helemaal zeker zijn van hun behoud. Dat ze daarover in twijfel zijn. En vervolgens ook vertwijfeld hun weg met God gaan. Dan zijn ze weer helemaal in de Heer. En dan zijn ze het weer helemaal kwijt. En is hun leven ook vaak onheilig. En zijn de zonden weer binnengekomen. Vertwijfeling over hun geestelijke staat. Zijn ze nou werkelijk een kind van God of niet? Een tweede mogelijkheid is, en ik denk dat dat een van de belangrijkste is, is dat er ook heel veel onkunde is. Dat mensen gewoon niet weten wat de Bijbel zegt over heiligmaking. En hoe zou je dan je leven kunnen toetsen of je heilig voor God leeft? Als je niet weet wat de Bijbel beschrijft als een heilig leven en waaruit heiligmaking bestaat. Dat zijn twee belangrijke oorzaken. En ik ga dat net als de vorige keer vragen. Wil God dat wij krampachtig leven? Dat wil hij niet. Dus hij wil dat wij van kracht tot kracht steeds voorgaan. En niet van klacht tot klacht. Dat wij ontspannen met hem leven. En je hebt gemerkt in de vorige studies, dat is de lijn die ik aan wil houden. Ik wil dat mijn kinderen ontspannen met mijn leven. Daarin ligt mijn blijdschap. Als ze gehoorzaam zijn, maar als ik ze ook zie genieten, daar word ik als vader blij van. Nou, met een vader in de hemel is het exact hetzelfde. Ook als het gaat om heiligmaking, verlangt God een ontspannen leven. Sla eens op Romeinen 6, het vijfde vers. Sommigen denken nu, ik krijg de boodschap van gisteren te horen. Want er waren een aantal in de doopdienst waar ik heb gesproken. Maar ik wil één iets daar uithalen om even een goede basis te leggen. We hebben vastgesteld de vorige keer dat we wederom geboren zijn. Dan zijn we een nieuwe schepping. En dan zegt de Bijbel dat de Heilige Geest in ons hart is komen wonen. En dan is er iets heel bijzonders met ons gebeurd. En dat is wat Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 5. Hij zegt, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Als we tot geloof gekomen zijn, dan zijn we niet alleen een nieuwe schepping geworden, nee. We zijn helemaal samengegroeid met de Heer Jezus Christus. En dat is bijzonder. Dat is echt iets om blij van te worden. Dat is niet een God op afstand, maar een God van heel dichtbij. Ja, sterker nog, ik ben helemaal één met hem geworden. Dat is wonderlijk. Eén plant en het beeld wat Paulus hier gebruikt is het beeld van enting. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus is de onderstam, de wortel. En wij zijn als ent op hem geënt. En we zijn samen één nieuwe plant geworden. Daar waar we eerst geënt waren op Adam, de eerste Adam. Daar zijn we van losgesneden. We zijn helemaal losgemaakt van dat oude leven wat een verkeerde vrucht voortbracht. En Paulus zegt, het kenmerk van het nieuwe leven is dat je geënt bent op de Heer Jezus Christus. En eenheid door enting, dat is wedergeboorte. Dat is dit. Maar eenheid door groei, door geestelijke groei, dat is heiligmaking en dat is dit. Dat is mooi, hè? En dat is God aan het doen in ons leven. We zijn op hem geënt. We zijn tot geloof gekomen, tot wedergeboorte. Maar hij wil ons ook geestelijk laten groeien. Dat is heiligmaking. Dat wil zeggen dat we meer en meer in elkaar opgaan. Wordt gewoon één nieuwe plant. Samen gegroeid met de Heer Jezus Christus. Nou, daar zou je even een paar minuten over na moeten denken. En je eigen moeten verwonderen. Wat een wonderlijk iets is dat. Eén plant met hem geworden. En dan is alles wat van hem was en is, dat is van mij geworden. En alles wat van mij was, is van hem geworden. We zijn een compleet nieuwe eenheid. En weet je wat het geheim is van enting? Dat is dat de eigenschappen van de moederplant, van de onderstam, van de wortel, zichtbaar worden in de uiteindelijke plant. Heb je dat beeld te pakken? We worden geënt op de Heer Jezus Christus. We droegen eerst verkeerde vruchten, omdat we op Adam waren geënt. Maar door wedergeboorte en geloof zijn we nu geënt op de Heer Jezus Christus. En welke vruchten gaan we dan dragen? Goede vruchten. Omdat we op de goede wortel zijn gezet. En we groeien helemaal samen met hem. En dat betekent dat de eigenschappen van de Heer Jezus in en door ons heen zichtbaar gaan worden. En ik hoop dat je in dit beeld al iets van de geestelijke ontspannenheid oppakt. Want heb je wel eens een boom gezien die zich inspant om vruchten te dragen? Vruchten groeien eraan, zolang die maar op de wortel aangesloten is. Maar we hebben nieuw leven ontvangen. We zijn een nieuwe plant met de Heer Jezus geworden. En weet je, toen ik net tot geloof gekomen was, nou dan is er maar één belijdenis op je lippen. Dan ben je zo vol van de Heer Jezus, dan zeg je hij voor mij. Hij voor mij. Dat is eigenlijk het enige wat je kan zeggen, waar je van kan zingen. Hij voor mij. En in mijn leven ging het zo, ik kwam tot geloof en je wordt zo enthousiast voor de Heer Jezus. Je komt in actie, je gaat ervan vertellen. Sommigen vinden dat vervelend worden natuurlijk, anderen vinden het wel wat prettiger. Maar je komt in beweging en weet je, dan komt er een andere belijdenis op je lippen. Dan krijg je een beetje het gevoel van, ja, ik voor hem. Dan gaat het omdraaien. Maar als je dan geestelijk gaat groeien, en ik heb dit gisteren ook gezegd, in de dienst waar sommigen van jullie waren, dan wordt het steeds meer hij samen met mij. En dat is waar God op aan wil werken in je leven. Dat je dat gaat zien. Hij samen met mij, één plant met hem geworden. Nou, is dit intimiteit met God of niet? Is dit de God van nabij of niet? Dat is de God van de Bijbel. Blader door naar het volgende Bijbelboek, 1 Korinthe 1. Daar lezen we in vers 30 het volgende. Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die ons voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Ik neem u stapje voor stapje mee. Ik heb net gezegd, we zijn één met de Heer Jezus geworden. Er zit niks meer tussen hem en mij. Amen. Helemaal één. Alles wat van hem was, dat is van mij geworden. En alles wat van mij was, is van hem geworden. We zijn helemaal samen gegroeid. En nou is het wonderlijke dat 1 Korinthe 1 vers 30 zegt, dat we door het geloof alles van de Heer Jezus hebben ontvangen.
En dat betekent dus ook niet alleen wijsheid, maar ook gerechtigheid en ook heiliging. En dat is belangrijk om van tevoren, voordat ik verder ga, dat we dat vaststellen. We hebben dus alle geestelijke zegening ontvangen. Rechtvaardiging, maar ook heiliging. Want heel veel mensen kom ik tegen die denken, ja, tot geloof komen, dat doet God. Dat is echt genade. Dat is een gave van hem, prijs de Heer ervoor. Maar dan gaan ze met heiligmaking aan de slag en dan zeggen ze, ja, en dat moet ik nu gaan doen. En dan komt de kramp. Maar ik zal je verrassen, het cadeau wat je ook hebt ontvangen is heiligmaking. Is heiliging. De Vader in de hemel heeft een totaal pakket voor ons verworven. Waar ook heiligmaking in zit. En dat is weer zo'n ontspannen gegeven. Dat hebben we ook geschonken. Heere God, geeft wel veel weg, hè? Waarom? Opdat we echt zouden gaan leven. Heiligmaking is niet iets wat uit mij voort hoeft te komen. Waar ik toe aangezet word in de zin van, nou moet je. Heiligmaking is in de allereerste plaats een gave van God. En 1 Korinthe 1 vers 30 zegt dat. Niet alleen gerechtigheid. Niet alleen heiliging. Ook verlossing. Allemaal gaven van God. Beide zijn de zegeningen die God ons heeft gegeven. En iets wat je gegeven wordt, dat hoef je slechts te ontvangen, aan te nemen. En zo geldt dat ook met heiligmaking. En nu gaan we een stapje verder. Want dat zijn soms moeilijke begrippen en de een zal daar wat meer mee te maken hebben gehad gezien zijn kerkelijke achtergrond dan de ander. Rechtvaardiging en heiligmaking. En dat kwam je ook, als het goed is, heb je de cursus doorgenomen, ben je dat tegengekomen. En die twee moet je niet van elkaar losmaken, niet van elkaar. Of die moet je van elkaar scheiden, maar niet helemaal uit elkaar halen. Het hoort wel weer bij elkaar. Het heeft allebei zijn eigen betekenis. Wel onderscheiden, zo moet ik het zeggen, maar niet scheiden. Rechtvaardiging, nou, daar ga ik vanavond niet te veel op in. Dat wil gewoon zeggen dit, dat wij vergeving van zonde hebben ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Rechtvaardiging, we zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus weer in de rechte verhouding tot God gekomen. Dat is eigenlijk eenvoudig de betekenis van het woord rechtvaardigmaking. We staan in een rechte verhouding tot God. We kunnen God in de ogen kijken. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus is een kruis, dood en opstanding. Door het geloof hebben we het aanvaard. Dat is rechtvaardiging. En dat is een eenmalige gebeurtenis in je leven. Iets om op te schrijven. Je hoort nog wel eens de uitdrukking, wij moeten dagelijks gerechtvaardigd worden. Dat is een onbijbelse uitdrukking. Wij zijn één keer voor goed gerechtvaardigd. Eenmalig. We hebben vrede met God ontvangen. Door het geloof in zijn Zoon, Jezus Christus. En nu heiligmaking. En dat ga ik duidelijk maken aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld. Wat is nou heiligmaking? Ook daar hebben we allerlei gedachten over. Ik gebruik het voorbeeld van de timmerman. Sommigen kennen het misschien. Ik ken een timmerman die begon zijn carrière, om het zo te zeggen, bij een bedrijf. En toen hij zijn eerste loonstrook kreeg, stond daarop timmerman. Met een bepaald salaris daarbij. En de werkzaamheden die hij deed voor dat salaris, daarvan hadden we niet echt gezegd, hoort dat nou bij een timmerman? Want hij veegde de hal schoon. Hij ruimde de troep van zijn collega's op. Hij zorgde dat het gereedschap weer bij elkaar kwam. Maar op zijn loonstrook stond wel timmerman. Dat was die. Dat was zijn positie. Maar naarmate die langer bij dat bedrijf werkte en meer ervaring opdeed, groeide hij in het vak van timmerman. En zijn bekwaamheid nam toe in het vak. Veranderde daardoor
zijn titel op zijn loonstrook, zijn functie. Nee, hij was timmerman en hij bleef timmerman. Zijn salaris, dat groeide wel wat. Nou, misschien moet je dat wel toepassen op de beloning straks, maar daar ga ik vanavond niet op in. Maar hij was timmerman en hij bleef het. In het begin veegde hij de hal. Op een gegeven moment mocht hij dakpannen gaan leggen. Maar op een gegeven moment werkte hij zelfstandig en plaatste hij aanbouwen, dakkapellen. Veranderde zijn de omschrijving van zijn werk, van zijn functie? Nee, hij was timmerman, hij bleef timmerman. Maar wat was de les? Hij moest hoe langer hoe meer worden die aan het begin al was, wie hij was. Heb je dat te pakken? Dat is heiligmaking. Steeds meer worden wie je aan het begin van je bekering al was. Tot je doel komen. Tot je bestemming komen. Steeds meer worden wie je in Christus reeds bent. Dat is heiligmaking. Dus we hoeven vanavond niet vertwijfeld te zijn over ben ik nou wel of niet een kind van God. Degene die de Heer Jezus vanavond heeft aangenomen als zijn Heer en Heiland. Die heeft vrede met God. En eeuwig leven. Prijs de Heer. Dat is wie we zijn. En nou wil God in ons leven de Heer Jezus steeds meer en meer zichtbaar laten worden. Naar de mensen in onze omgeving. En in de cursus stonden twee moeilijke woorden. Het eerste woord was indicatief. En de tweede was imperatief. Van de heiligmaking. Het eerste indicatief. Dat heeft te maken met onze positie. Lees eens met mij mee in 1 Petrus hoofdstuk 2. Imperatief. En het is belangrijk dat je deze dingen goed onderscheidt van elkaar. Want hierdoor gaan heel veel mensen de mist in. En raken ze geestelijk vertwijfeld. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 9? Nou, als je vanavond als kind van God je nog niet bewust was. En je nog niet hebt verblijd over wie je bent. Dan ga je dat nu doen. Want wat zegt Petrus? 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat, dat wil zeggen met als doel, u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is de indicatief van de heiligmaking. Dat is onze positie. Je zal zeggen, ja, maar ik ben een boerendochter. Nee, je bent een koninklijk kind. Dat is wat Petrus zegt. Dat is je identiteit. Daar word je blij van vanavond. Dat moet je bemoedigen. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Je bent het eigendom niet meer van jezelf, niet meer van deze wereld. Je bent het eigendom van God. Kostbaar voor hem. Waardevol, zo waardevol dat hij zijn eigen zoon voor jou gegeven heeft. Om je tot zijn eigendom te maken. Jij de zijne en hij is helemaal er voor jou. Een eenheid. En dan een tweede, Efeze 1. Want dan gaat het om het tweede imperatief van de heiliging. Want als we de positie van ons helder hebben, en daar moeten we beginnen. We moeten altijd beginnen daar waar God begint. Vanuit onze nieuwe positie, vanuit het kind van God zijn, roept Paulus ons in de Efezebrief ertoe op om vanuit die geheiligde staat te gaan leven. Onze conditie. Wat staat er in Efeze 1 vers 3? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons gezegend heeft met enkele geestelijke zegen. Nee, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij voor ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat, komt het weer, met als doel, wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hier gaat het over onze conditie, over ons leven vanuit die geheiligde staat. En nou zijn er heel veel mensen bezig met heiligmaking. Terwijl als ik dan vraag van, maar weet je zeker dat je behouden bent? Heb je geloofszekerheid? En als dat nog in twijfel ligt. Dus als je geen helderheid hebt over je positie, hoe zou je conditie dan in overeenstemming daarmee worden? Begrijp je wat ik duidelijk wil maken? Het is heel eenvoudig wat ik zeg, maar wel heel belangrijk. Mijn positie staat vast. Al wisselt mijn gevoelsleven. Maar wat wil God in ons leven bereiken? Dat ons leven, onze conditie overeenstemt met onze positie, met wie we zijn. Niet alleen dat ik een koninklijk kind ben, maar dat ik als een koninklijk kind wandel en niet als een arme sloeber. Dat is de bedoeling van God. En dat mensen in jou zien dat je een koninklijk kind bent. Nou, en je gaat natuurlijk allerlei vragen nu krijgen, maar hoe kom ik daar nu toe? Nou, wat is nou het geheim van een heilig leven? Als we dit gezegd hebben, dit was de inleiding. Wat is nou het geheim van een heilig leven? Nou, in de allereerste plaats, en ik benadruk dat in deze studie steeds, omdat ik dat in mijn eigen leven zo ontzettend hard nodig heb gehad. In de allereerste plaats dat ik me bewust word en ga genieten wie ik in Christus geworden ben. Dat ik helder krijg wat mijn nieuwe positie, mijn nieuwe identiteit in de Heer Jezus Christus is. Als een vaststaand feit. Want als je ergens van overtuigd bent in je leven, dan kan je eruit gaan leven. En dat wil ik zo benadrukken vanavond. Dat we onze positie helder hebben. En vervolgens gaan we vanuit die nieuwe positie leven. En dat betekent een leven dicht aan de voeten van Jezus. Is dat het? Dat is het. Als je veel met Jezus omgaat, hè? Ja, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, zeggen we wel eens. Nou, geestelijk is het exact hetzelfde. Als mensen veel met de Heer Jezus omgaan, dan gaan ze op hem lijken. Ik ben er gewoon trots op als ze zeggen, nou, dat is echt een kind van zijn vader. Dat zeg ik niet dat ik trots ben, maar ik groei van binnen. Daar ben ik blij om. Dat hij op me lijkt. Dat er iets van mij in hem zichtbaar is. Dat hij bij me hoort. God de Vader wordt er ook blij van. Daar in Blesk en Schaaf in die boerderij. Dat zijn mijn kinderen. Daar zie je nou echt iets van mijzelf in terug. Je kan echt zien dat ze bij me horen. Ja, sterker nog, dat kinderen van me zijn. Ik heb hen geboren laten worden. En ik wil ze ook laten groeien. En ik wil ze ook gaan vormen. Dat het zichtbaar is dat ze van mij zijn. En niet meer van de tegenstander. Ze zijn overgegaan van de duisternis naar het licht. God genieten. De gaven van God genieten. De geestelijke zegeningen tot je nemen. En als je dat gaat doen, dan gaat de Heer Jezus lijken. Is het zo eenvoudig? Zo eenvoudig is het. Dat is te eenvoudig. Nou, dan zei de oudere broeder, waar ik veel van heb geleerd altijd, nou, als je het eenvoudig vindt, ga het dan doen. Als het nou zo eenvoudig is, ga het dan doen, zei hij dan. En dat klonk altijd een beetje flauw, maar het was wel een diepe waarheid. En hij genoot echt van de Heer Jezus. Ik heb al eerder wat van hem verteld. Ik heb heel veel van die man geleerd. En hij heeft mij onder andere dit geleerd. Ik ga Even terug naar Genesis 1. Dat was het onderscheid tussen rechtvaardiging en heiliging. Wat was nu het doel van God met de schepping van de mens? Het is altijd belangrijk om te beginnen daar waar God begint. Ik heb gelezen in Genesis 1, vers 26, dat God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. De mens is geschapen om beelddrager van God te zijn. En ik vind dat woordje ons altijd heel mooi. Hè? Dat is de drie-enige God. God is één. Maar hij bestaat uit drie personen. Daar staat in het Hebreeuws Elohim. En dat betekent goden. Laat ons mensen maken. Maar je zal zeggen, ja, maar God is toch een geest? Ja, maar het gaat erom dat er eigenschappen van God zijn die in ons zichtbaar worden. Die waren in Adam zichtbaar. Ik zou je dat aantonen. Het gaat erom dat we het beeld van God weerspiegelen. Neem bijvoorbeeld Adam. God stelde hem over de schepping. Adam, jij mag heersen over de schepping. Wat betekende dat? Welke eigenschappen had Adam in zich? Nou, in de allereerste plaats, hij had een wil om te handelen. Hij had een wil, een eigen wil. Dat vind je misschien heel moeilijk om vanavond te aanvaarden, maar het was zo. Hij had een wil om te gaan handelen. Wat had hij nog meer? Nou, hij was ook begiftigd met wijsheid, weer een karaktereigenschap van God, een kenmerk, om over de schepping te heersen. Dus God gaf hem een wil om te handelen, maar hij gaf hem ook wijsheid om over de schepping te heersen. En uiteindelijk gaf God hem ook kracht om dit vervolgens uit te oefenen. Zomaar een aantal eenvoudige kenmerken. Waarin we iets terugzien van het beeld van God. En hieruit kunnen we afleiden dat dit kenmerken zijn van het beeld, de gelijkenis van God, die in de mens terugkomen. Dus een mens was beelddrager van God. Eigenschappen van God waren zichtbaar in Adam. En tegelijkertijd leefde die in harmonie met God. In vrede met God. Hij praatte met God. Hij diende hem. Hij aanbad hem. En je kent de geschiedenis van Genesis 3, hoe het verder is verlopen. Het is allemaal niet zo gebleven, die harmonie. Maar weet je wat nou het bijzondere is, wat je in Genesis 3 ook kan lezen in het 18e vers? De moederbelofte. Waarin God zegt, ik zal vijandschap gaan zetten. En uiteindelijk gaat het daar over het zaad wat gaat komen. En wie is dat? Uiteindelijk de Heer Jezus. En waarom staat dat daar al geschreven? Heeft God dat eerste plan losgelaten? Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Nee. Hij heeft aan zijn plan vastgehouden. Want zelfs na de val, en dat is zo rijk, en dat is heiligmaking, gaat hij zorgen dat dat beeld weer terugkomt. Dat geweldige waarin Adam en Eva leefden. Waarin de heerlijkheid van God door hen heen zichtbaar was. Dat is verbroken door de zondeval. Maar daar heeft God het niet bij laten zitten. Hij gaat vandaag in jou en mij datzelfde beeld weer tevoorschijn halen. En dat is bijzonder. En daarom vraagt hij van jou en mij overgave. Weet je, in deze wereld hebben we allemaal... Althans, ik heb er niet zoveel, maar misschien heb je ook wel idolen. Je wil op iemand lijken. En mensen zijn net kuddedieren. Als Messi een goede wedstrijd heeft gevoetbald, dan de volgende lopen 10 jongetjes. En tegenwoordig zie je ook volwassenen met een shirt van Messi fietsen. Heel arm natuurlijk allemaal. Maar goed, hij denkt, als ik op die fiets met dat shirt zit, het voelt gewoon goed. Dat is mijn voorbeeld, mijn idool. Hij wil iets van hem bij zich hebben, op hem lijken. En bij die kleine jongetjes hoor je ze allerlei namen roepen. Ik ben die en ik ben die. En ze schieten hetzelfde als die voetballer of ze kijken hetzelfde. Ze hebben een bepaald plaatje. En dat willen ze helemaal beleven. Ze willen zijn zoals hij. Al weten ze per definitie onhaalbaar. Maar alleen het bezig zijn al zo, dat bevredigt hen al. Nou, hebben wij ook een idool? Zijn we er ook helemaal weg van? Dat je misschien op je fiets met een t-shirt rijdt, Jezus redt, zoiets. Maar dat je er echt gewoon helemaal weg van bent en dat je zegt, ik wil op hem lijken. En dan zitten we een beetje te kijken van, ja, is dat nou wel een vergelijking? Ja, maar de wereld gaat ons wel voor. Die schamen zich niet wie ze op de shirt hebben staan. Ze zijn vol van hun idool. En sommigen trainen 3-4 keer in de week. In de wetenschap dat een enkeling dat topniveau maar haalt. Maar ze strijden ervoor. Alles moet wijken. En ik weet nog wel, ik heb zelf gevoetbald. Er waren ouders die gingen door het vuur dat hun zomaar op die en die positie stond. En dat ze dat maar bereikten. En vaders die reden kilometers af om hun kind maar daar te brengen. En daar te brengen. Want als mijn zoon toch eens. En ik vond dat toen al typisch. maar begrijp je wat we ervoor doen? Om iets van dat ideaalbeeld in ons kind te verwezenlijken. En hoe dat kind kan streven om iets van zijn of haar idool eigen te worden. Erop te gaan lijken. Mijn vraag is, hebben wij ook een idool? En dat bedoel ik met eerbied gesproken. Maar zijn wij zo vol van de Heer Jezus? Dat we zeggen, ja, dat beeld vanuit Genesis 1. Beeld dragen van God, dat wil ik vandaag in 2012. Hoe ellendig en duister de wereld ook is. Maar ik wil dat beeld gaan vertonen. Hij is mijn idool. Ik wil op hem gaan lijken. Ik wil onderscheiden zijn in de wereld. Ik wil echt zout zijn wat naar hem smaakt. Licht wat zijn licht verspreidt. Dat is heiligmaking. En blader nu even naar het boek Spreuken. En houd dat beeld van het lijken op de Heer Jezus even vast. Spreuken 8. Daar staat een wonderlijke tekst. Misschien lees je niet zoveel in Spreuken, maar het is wel heel mooi. Vers 27, daar staat toen hij de hemel gereed maakte. Spreuken 8 vers 27. Was ik daar? Wie is die ik? Dat is de Heer Jezus. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Ik lees dit eigenlijk veel te snel. Het is indrukwekkend wat hier staat. En dan komt vers 30. Was ik bij hem, de Heer Jezus. Zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Het gaat hier over de Heer Jezus. Waar zijn we mee begonnen? Romeinen 6 vers 5. We zijn één plant met hem geworden. God de Vader zegt van de Heer Jezus. Hij is mijn troetelkind. Hij was spelende voor mijn aangezicht. En ik heb me in hem vermaakt. Hij gaf me blijdschap. Trek je de lijnen steeds door? Dit vind ik zo bijzonder. En weet je wat nou het verlangen is van God de Vader? En ik zeg dat met eerbied. Als hij dit in Spreuken 8 van zijn zoon zegt. Dan is het verlangen van God de Vader. Ik wil meer van dit soort kinderen. Is dat heilig maken? Dat is heiligmaking. Wat heerlijk, hè? Wat een voorrecht om heilig voor God te mogen leven. Om kind van hem te zijn. Hij is mijn vermaking. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Vandaag ben jij kind van God. Hij was de enige geboren zoon van God, zei ik. En na Pinksteren de eerst geboren zoon van God. Maar na Pinksteren bedoel ik, zijn er meerdere kinderen bijgekomen. Gezin is uitgebreid. Wonderlijk. We zijn deel van Gods gezin. En de Heer Jezus was vermaak voor zijn vader. Ben jij het ook? De Heer Jezus was gericht op de wil van zijn vader. Het is mijn eten en drinken om de wil van mijn vader te doen. En het getuigenis van de vader was, hij is mijn troetelkind. Hij geeft me blijdschap. Is dat het getuigenis wat God over jou heeft? Ik wens te zijn als Jezus. Bijzonder, hè? Dat is de God van de Bijbel. Dat is een God van nabij. En dat heeft mij zo geraakt opnieuw toen ik dit aan het voorbereiden was. God verlangt naar meer van zulke kinderen. En wat doet de Heilige Geest? Etaleert hij in de allereerste plaats jouw gaven? Johannes 16 zegt het, vers 14. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. Wat doet de Heilige Geest? Die verheerlijkt de Heer Jezus in ons. Die zorgt dat de Heer Jezus meer en meer gestalte in je krijgt. We gaan naar Romeinen 8. Wat een rijkdom, hè, als je zo rustig gewoon door de Bijbel bladert. En het zijn niet mijn woorden, maar dit is wat de Bijbel zegt. Dat je dat gewoon tot je mag nemen. En mag zien wat God daarvan zegt. De Heilige Geest, hij verheerlijkt Christus in ons. Jullie kennen allemaal het voorbeeld, en toch ga ik het noemen ook voor de opname, van die beeldhouwer. Waar dat blok graniet thuis wordt gebracht. En hij laat een groot blok graniet komen. En zijn buurman zegt tegen een buurman, wat ga je nou weer maken? Hij zegt, ik ben van plan om een paard te gaan maken. En die buurman die staat met grote ogen te kijken, want hij zegt, hoe haalt hij uit dat grote blok graniet nu een paard? En je ziet hem staren naar dat blok met verbazing. En op een gegeven moment komt de vraag eruit, maar hoe ga je dat dan doen? En toen zei die beeldhouwer, nou heel eenvoudig, ik sla alles weg wat geen paard is. En dat is wat God doet in heiligmaking. Ik heb je net genoemd vanuit Johannes 16, de Heilige Geest die zal mij, de Heer Jezus, verheerlijken. De hemelse beeldhouwer, die slaat in ons leven alles weg wat Jezus niet is. Dat is heiligmaking. Want dan hou je als vanzelf de Heer Jezus over. Wat is het proces van heiligmaking toch eenvoudig. Maar ben ik bereid om dat beeldhouwwerk van God in mijn leven toe te staan? En ik heb gisteren in die samenkomst ook gezegd, dan roep je soms wel eens heel hard au. Maar hij is bezig met een vormingsproces. Om de Heer Jezus in mij zichtbaar te maken. Dan kom ik op punten in mijn leven dat ik met zonden moet breken. Die de gemeenschap met hem verhinderen. Zondige levenspatronen. Verkeerde denkschema's. Zondige gewoonten die erin geslopen zijn. Dat God ze zomaar aan het licht brengt. Misschien door een lied of door een broeder of door een gesprek met iemand. Maar in één keer zie je het. En dan zegt God loslaten. Want ik ben je aan het vormen. En dit verhindert mij om Jezus in jou zichtbaar te maken. De vraag is dus vanavond niet, Heere God, maak me heilig, maak me heilig. Vanavond is het, Heere, neem mijn leven. En laat alle facetten van mijn leven, in mijn denken, in mijn gevoelsleven, in mijn doen en in mijn laten, vervuld zijn door uzelf, met uzelf. Ken je dat vormingsproces van die hemelse beeldhouwer in je leven? Ik kan je tal van dingen noemen uit mijn leven. Dat God dat aan het doen was. En dan zijn er momenten dat je twijfelt, ben ik nou wel behouden? Ben ik nou wel een gelovige? Want het is nu wel heel heftig in mijn leven. Nee, ik heb je de positie helder gemaakt vanavond. Daar zei je toch amen op? En dat vormingsproces hoort daarbij. Dus wees niet vertwijfeld over je positie. God is je conditie in evenwicht gaan aanbrengen met je positie. Begrijp je? Dat wie je bent overeenkomt met hoe je leeft. En dat hoe je leeft overeenkomt met wie je bent. En daar moet wat werk voor verricht worden. En dat is soms een pijnlijk proces. Maar houd moed. God is met je bezig. Hij is je aan het vormen. En de Heer Jezus komt steeds meer naar boven. Wordt steeds meer zichtbaar in je leven. En Romeinen 8 zegt dat alle dingen daartoe moeten medewerken. En dit staat niet in de context van de zonde. Dit staat in de context van het lijden van het leven. De verdrukkingen, de moeite, die gebruikt God. En dit is een van de moeilijkste dingen in mijn leven. En ik denk dat we allemaal iets kunnen noemen wat we aan pijn doormaken. Aan moeite, aan verdrukking. Maar dat is in dat proces van God. Als je moeite en verdrukking in je leven hebt, word niet mismoedig. Denk niet dat je dan buiten dat proces bent. Nee, je bent er juist middenin. Geloven we dat? En dit is heel diep in ons geestelijk leven. En dit is een punt waarop heel veel mensen afhaken. Maar ik wil je vanavond aanmoedigen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Laat dat heel duidelijk zijn. God is ons aan het vormen. Soms door de pijn heen. En ik moet heel eerlijk zeggen. Dat de meest moeitevolle omstandigheden. Mij een dieper inzicht hebben gegeven wie God is. En ik hem dieper heb leren kennen. Hij was met me bezig. Om delen uit mijn leven weg te halen. Waar ik nog op steunde. Waar ik mijn vertrouwen nog op stelde. Waar ik nog op inging. En door moeilijke wegen heeft hij dat van me afgenomen. Met als doel. Mijn pijn te doen? Nee, je hebt het nog niet begrepen. Om jou te vormen. Kijk, dat is iets anders hè, als je zo over heiligmaking spreekt. Dan is het wel een pijnlijke weg, maar altijd met een hoger doel. En dat moet je vasthouden. Paulus die zegt dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Want hij heeft je bestemd, zegt vers 29, een heel belangrijk vers. Wat staat daar? Want hen die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En ik weet niet of ik dat hier eerder gezegd heb, maar je bent niet in de eerste plaats bestemd voor de hel. Je bent niet bestemd voor de hemel. Je bent in de allereerste plaats bestemd om in 2012, in wat voor tijden we ook leven, het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te zijn. En wat een voorrecht dat hij jou daarvoor wil gebruiken. Dat hij dat in jouw leven wil bewerken en uitwerken. Dat zoals broeder Conrad vorige keer zei in Hardingsveld, dat er meer Christussen hier op aarde rondlopen. Ik verlang meer naar dat soort kinderen van Spreuken 8. Het gaat mijn bevattingsbegrip te boven. Wie ben ik, Heere? Je bent kostbaar in mijn oog. En ik ben je aan het heiligen. Want heiligheid leer je niet in deze wereld. Echt niet. Dat leer je niet van de moderne mens. Dat leer je uit dit heilige boek. De Bijbel. Van een heilige God. Die zichzelf in en door ons heen wil openbaren. Zodat ook wij heilig zijn. En let nu goed op. Jouw bestemming is het beeld te dragen van de Zoon van God. Ofwel uw heiligmaking. En die gelijkvormigheid, die ziet niet alleen op de heerlijkheid die de Zoon verworven heeft en wat ons door de Heilige Geest hier op aarde al ten deel valt. Die gelijkvormigheid is er ook aan zijn lijden. Wie deelt in de gelijkvormigheid aan zijn lijden, zal ook delen in de gelijkvormigheid aan zijn opstanding, aan zijn heerlijkheid. Dat hoort bij elkaar. Apostel Paulus, dat is een tekst die je moet onderstrepen in je Bijbel. In Filippenzen 3 vers 10 zegt hij, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. En broeders en zusters, onze hemelse Vader, hij gebruikt lijden, beproevingen, teleurstellingen in ons leven, hoe moeilijk en pijnlijk ook, om het beeld van zijn Zoon in en door ons heen te openbaren. Ik ga afsluiten. Heiligmaking, misschien had je er vanavond wel iets anders van verwacht. En dat ik vanavond een lijst van zonden had opgenoemd. En dat ik flink met de zweep eroverheen gegaan was. Maar dat is niet in de eerste plaats heiligmaking. Heiligmaking is steeds meer worden wie je reeds in Christus bent. En de eerste vraag is niet: leef ik heilig? De vraag die daaraan vooraf gaat is deze: ben ik als rank hecht aan de wijnstok Christus verbonden? Wees niet te veel met heiligmaking bezig. Dat klinkt vreemd wat ik nu ga zeggen. Als je niet dagelijks met Jezus leeft. Als je niet dagelijks verbonden bent als rank aan de wijnstok, hoef je ook geen vruchten in je leven te verwachten. Wat is de eerste opdracht van een christen? Om keihard te werken om voor God heilig te gaan leven. Het is je geschonken. Je hebt maar één verantwoordelijkheid. En dat is een hoge. Dat is dagelijks verbonden te zijn als een rank in de wijnstok. Leef dicht bij Jezus. Want als die rank aan die wijnstok verbonden is en op de juiste wortel geënt is, dan komt er als vanzelf vrucht in je leven. Waar of niet? En wat is dat ontspannen, hè? Als je dicht bij Jezus leeft. Als je je voedsel en je levenssappen uit hem haalt. Dan komen er als vanzelf gezonde, volwassen, heerlijke vruchten in je leven openbaar. En zie je altijd de vruchten in je eigen leven? Loop je dan zo rond? Wat een geweldige vruchten. Dat zijn meest andere mensen die dat in je zien. Je kan misschien ontmoedigd worden als je naar jezelf kijkt. Maar misschien bewondert een ander wel een aspect in jouw leven waar je zelf totaal geen zicht op hebt. En waar je nooit aan gedacht had. Ik heb vorige keer met getuigen zijn over die vrouw verteld. Hè, die altijd Johan de Heer liederen zong. En die vrouw die zei altijd van zichzelf: ik kan zo slecht getuigen, ik ben niks. En de buurvrouw die is tot geloof gekomen. Door het feit dat zij altijd Johan de Heer liederen zong. Zij had een vrucht in haar leven. Misschien voor velen niet interessant genoeg. Maar je bent voor God niet interessant in het grote zozeer. Maar of de echte vruchten zijn van het nieuwe leven. En weet je wanneer dat vormingsproces ten einde is? 1 Johannes 2, 1 Johannes 3. Want ik vind het zo bijzonder dat God in een onheilige wereld, want laten we eerlijk zijn, we leven in een onheilige wereld. Dat hij in een onheilige wereld vandaag ook nog tempels heeft rondlopen, ook in de Alblasserwaard. Mensen waar zijn heerlijkheid in zichtbaar is. En dat vormingsproces dat gaat door, tot wanneer? Totdat we sterven of totdat Jezus komt. En ik haal dat opnieuw aan, dat woord. Ik vind dat zo indrukwekkend. Wat staat er in 1 Johannes 3 vers 2? Geliefde. Daar begint God mee. Geliefde. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten. Weer het dat weten. Wat een zekerheid, hè? Paulus spreekt altijd over wij weten. Hij stelt het vast en hij gaat eruit leven. Johannes zegt: wij weten dat als hij, dat is Jezus, geopenbaard zal worden, als hij komt in heerlijkheid, en wie weet hoe spoedig dat hij is, als hij komt, wat dan? Dan zullen wij hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. Eenvoudig, hè? De gemeente van Thessalonica die had het getuigenis dat ze zich van de afgoden hadden bekeerd. Om de levende en de waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is altijd de volgorde van de Bijbel. Daar waar ik me vul met Jezus,
krijg ik een afschuw van de zonde. Daar leef ik in gemeenschap met hem. En zie ik uit naar het moment dat hij me komt halen. En mijn vraag is niet hoe ver ben je in het heiligingsproces. Hoe ver ben je in het vormingsproces. Mijn vraag is vanavond, herken je dat vormingsproces in je leven? Dat is een wonderlijk iets. Vandaag ontdek ik dit. Morgen krijg ik licht over iets wat ik voor die tijd nog niet zag. Maar ik sluit af met het voorbeeld. Van die truck, die vrachtwagen. Stel voor dat ik hier veel te laat had binnengekomen vanavond. En ik had tegen Maarten gezegd, Maarten, je moet niet gelijk boos worden, want ik zag dat gezicht al van hem. Laat het me uitleggen. Ik reed op de dijk van Alblasserdam naar Nieuw-Lekkerland. En met dat ik daar reed, kreeg ik een lekke band. Ik heb mijn auto aan de kant van de weg gezet. En ik ben mijn reservewiel gaan pakken. Ik ben niet zo technisch, maar daar kwam ik nog net uit. En ik heb dat wiel verwisseld. Mijn band eraf gehaald. Mijn reservewiel gepakt. Maar met dat ik dat moertje eraf draaide, rolde het over de weg heen. Maar aangezien ik wist dat ik op tijd in Bleskensgraaf moest zijn, rende ik zonder na te denken de dijk over naar de andere kant van de weg. En met dat ik op de andere helft van de weg was, kwam er een truck aan die met 80 km per uur op me reed. Ik viel, ik stond op en ik ging direct achter mijn moertje aan. Ik pakte het, ik rende terug naar mijn auto, mijn reservewiel erom, moertjes vast en ik ging vol gas naar Bleskensgraaf toe. En dit is de reden waarom ik te laat ben. En nou zal die zeggen, nou er zijn twee dingen kunnen er waar zijn. Of hij liegt dat hij barst. Of hij is knettergek geworden. En nou lach je daarom. Maar hoeveel mensen zeggen vandaag, ik heb Jezus ontmoet. Ik heb hem gezien. Ik heb hem aanvaard door het geloof. Hij is mijn en ik ben zijn. Ik heb een ontmoeting met hem gehad. De grote God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar hun leven is niet veranderd. Dan zijn er twee dingen mogelijk. Of je liegt dat je barst. Of je bent knettergek geworden. Want je kan Jezus niet ontmoet hebben. Zonder dat je leven daadwerkelijk veranderd is. En toets je leven vanavond. Het gaat me niet om hoe ver je in dat vormingsproces bent. Maar daar waar ik Jezus ontmoet heb, die mijn leven is, daar zal ik ook van stap tot stap veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ik wil je vanavond aansporen om toe te nemen in dat vormingsproces. Dat als we over 2 weken elkaar ontmoeten, dat we zeggen, hé, ik zie meer van Jezus in jou. Je bent gegroeid in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Word je daar hoogmoedig van? Dan verheerlijk je God mee. En ik dank hem op mijn blote knieën. Dat hij in 2012 mij gebruikt om een instrument in zijn handen te zijn en om beelddrager van God te zijn. Amen.